Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag heb ik mijn websitebouwer gevraagd, Eva Noord, of ze zin heeft om met mijn podcast op te nemen. En we gaan het natuurlijk hebben ook over haar reis naar de gezondste versie van zichzelf. En superleuk om dit eens een keer met iemand te doen die vanuit de technische wereld komt, die daarnaast ook mede-ondernemer is en al best wel lang geleden gestart is. Dus welkom Eva, superleuk dat wij vandaag deze podcast gaan opnemen.
Ja, superleuk dat de rollen nu omgedraaid zijn. Jij bent al een keer te gast geweest bij mij, dus ook hartstikke leuk dat we dat een keer op een andere manier ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, dat is misschien wel leuk inderdaad, want jouw podcast heet Eigenwijs Ondernemen. En daarover heb je mij inderdaad eens geïnterviewd. Dus ik zal de link ook naar die podcast zal ik ook wel eventjes hieronder onder beschrijving toevoegen. Dan kunnen mensen die eventueel ook nog luisteren als ze daar zin in hebben.
Nou, hartstikke leuk.
Maar waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben. En toen ik jou leerde kennen, ik denk dat inmiddels toch al 6-7 jaar geleden is. Toen had je al een bedrijf. En ik kan me nog goed herinneren, als ik dan mailtjes van je kreeg, dan stond daar onderin... er kunnen wat foutjes tussen zitten, want ik heb dyslexie. En dat vond ik super interessant, want ik dacht, een websitebouwer die dus met heel veel met tekst en daar ook heel veel mee moet doen, zeg maar, te maken heeft, die dan dyslexie heeft. Zou je daar eens iets over willen delen?
Ja, ik ben op een gegeven moment, zeker als je dan net start, hè, dat is best wel spannend allemaal en je wil vooral professioneel overkomen. En zeker toen woonde ik ook nog thuis, dus eigenlijk alle mailtjes die verstuurd werden, werden altijd eerst nog even nagelezen door mijn moeder of mijn vader, die me daarbij eigenlijk hielpen. Want nogmaals, hè, ik wilde heel graag professioneel overkomen en de belemmerende overtuiging die daaronder zat was, je bent alleen professioneel als je taalkundig geen fouten maakt of whatever, en gewoon de Nederlandse taal goed beheerst. Die teksten werden altijd gecontroleerd. En op een gegeven moment was ik, ben je zoveel aan het mailen, zoveel aan het communiceren op een dag, dat ik zoiets was van nee, dit wil ik gewoon echt niet meer. Ik wil niet al die mailtjes en die teksten allemaal maar moeten laten controleren. Dus toen heb ik voor mezelf die zin inderdaad onder die in die mailhandtekening gezet om voor mezelf een stukje rust te geven. Want ik denk, mensen zijn heus bereid over die foutjes heen te lezen op het moment dat je daar gewoon open en eerlijk over bent. En mensen die daar echt over vallen, dat zullen hoogstwaarschijnlijk dan ook mijn klanten niet zijn. Toen is dat zinnetje eigenlijk in het leven gekomen. En als we het hebben over, dat hoorde ik jou namelijk ook vragen, hoe dyslexie en mijn vakgebied een soort van samengaan, is dat ik ook heel perfectionistisch ben. Dus juist ook en detailgericht. Dus die twee dingen samen zorgen er voor mij in ieder geval voor dat als ik code schrijf, dat ik ook relatief snel de foutjes zie, waardoor ik toch snel eigenlijk die code alsnog te pakken heb. Dus het is ook wel eigenlijk, net als dat je in de Nederlandse taal hebt, heb je in codetaal ook gewoon regeltjes en daar moet je je aan houden en die moet je onthouden. Dus het is grappig hoe dat dan toch ergens op een manier wel samen is gekomen.
Ja, want even voor de luisteraar, jij codeert dus websites helemaal. Dus je bouwt niet alleen maar de websites zoals ze soms in WordPress of iets dergelijks gemaakt worden, maar jij codeert ze dus helemaal op de achtergrond. En dat is natuurlijk super veel werk en super knap dat je dat doet. En je bent volgens mij al 9 jaar geleden gestart.
Ja, in februari was het 9 jaar. Dus we zijn nu alweer onderweg naar de 10.
Want hoe oud ben je nu? Want je bent best jong.
Ik word bijna 30.
Ja, precies. Je bent dus al als 20-jarige gestart met je eigen bedrijf.
Ja, ja, direct na de opleiding. Ik had zoiets van, in de opleiding, dat is wel leuk om misschien even te vertellen, ik had een opleiding grafisch vormgeven met een specialisme websites coderen. Ik wilde niet tussen vormgeving en coderen kiezen. En in menig bedrijf in de marketing kies je ofwel voor de grafisch vormgeefafdeling ofwel voor de website bouwkant van het bedrijf. En ik wilde daar niet tussen kiezen. Dus heb ik besloten dat ik een eigen bedrijf ging starten. Dus, ja. En dan zijn we nu 9 jaar later nog steeds mee bezig. Dus ja.
Ja, daar mag je heel trots op zijn. Dat is echt heel knap om zo jong al te starten. En dan gewoon na bijna 10 jaar nog steeds bezig te zijn. Hè? Dat is echt iets om heel trots op te zijn. Ik ga nog even terug naar de dyslexie. Hè? Want wanneer kwam je erachter dat je dat had? Of merkte ze dat op school bijvoorbeeld?
Ja, ze merkte het inderdaad op school. Mijn ouders, ja, dan, weet je, dan komt er een... ik zat in groep 3 en dan komt er een huilend kind meerdere keren thuis van... het lukt me niet en ik red het niet en het is te veel voor me. Dus mijn ouders die hebben op een gegeven moment gewoon zoiets gehad van... ja, deze meid die gaat niet gelukkig worden op het moment dat we haar door laten gaan naar groep 4. En dat was de leraar het op dat moment ook echt mee eens. Dus ik heb groep 3 overgedaan. En omdat ik eigenlijk nog steeds vastliep en ook het, hoe heet dat, AFI-niveau lezen, ook achterbleef lopen, hebben ze op een gegeven moment gedacht, nou ja, misschien is er wel meer aan de hand. Dus uiteindelijk, wat is het dan, groep 3 leeftijd... de diagnose dyslexie gekregen, ja.
Ja, en hoe ben je dan verder door de schoolperiode gegaan? Want het komt natuurlijk ieder jaar weer terug.
Ja, ik heb zelf niet het gevoel dat ik op zeg maar de Nederlandse taal na... heel erg ben vastgelopen op dingen. Dus ik weet nog heel goed, dan gingen we op vakantie en ik had een Daisy-speler. En dan zat ik, dan was het soms gewoon even qua prikkels te veel. Qua al die vriendjes en vriendinnetjes die dan van alles met je wilden doen op die camping. Dat ik mijn Daisy-speler pakte en dat ik dan tegen mama zei van... nou, het is nu even mooi geweest. Ik wil eventjes lekker gewoon een verhaal luisteren. En dan zette ik mijn Daisy-speler aan. En dan zei mijn moeder tegen iedereen die langskwam... Eva is er op dit moment even niet. En dan was ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel... was ik die verhaaltjes aan het luisteren. Dus ja, dat soort dingen wel, hè. Grotere teksten, toetsen die werden uitvergroot. Meer tijd. Maar al die extraatjes die je dan eigenlijk krijgt... door je dyslexie of eigen extra... tijd, extra grote teksten, hielpen mij wel. Die Daisy-speler hielp mij. Ik heb heel veel toetsen ook gewoon kunnen laten voorlezen. Dus ergens dat, hoe heet dat, dat je begrijpt wat er verteld wordt. Dat heeft een bepaalde naam op school.
Niet begrijpend lezen. Begrijpend lezen?
Is dat begrijpend lezen? Begrijpend lezen is toch dat je zelf leest. Begrijp wat je hoort, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou ja, maakt het niet heel erg uit.
Ja.
Zoiets, maar daar was ik dus heel goed in. Alleen als ik het zelf moest gaan schrijven, dan liep ik wel vast. Vast in de Nederlandse taal. En dat is gek, want als je kijkt naar mijn Engels en al die toetsen. Ik had een 9 voor mijn examen Engels op de middelbare school. En ook op het mbo heb ik het met vlag en wimpels gehaald. Dus... ja, waarom dan die Nederlandse taal mij niet lukt of hoe ik daar dan niet uitkom, geen idee. Want ook de tafeltjes 1, tafel 1 tot en met 10, ik kon ze tot en met 6 en alles zeg maar vanaf 6 tot 10, dat lukte mij gewoon niet. En dan was het op een gegeven moment echt, ging ik met mijn moeder een knuffel overgooien... om die tafels maar te stampen. Maar ga mij nu vragen, wat is 9 keer 8? Ik heb geen idee. Dan ga ik soort van met mijn vingers erbij maar weer tellen van... Ik heb geen idee. Laat me eventjes tellen. Dus ja, het is niet. En dat zeiden we. Hebben we ook al eerder tegen elkaar gezegd, hè? Die labels. Ja, ik kan er gewoon niet heel erg veel mee. Ja, sommige dingen ben ik goed in, sommige dingen ben ik niet zo goed in. Ik moet niet zeggen dat ik dat in groep 3 al snapte. Maar inmiddels kan ik wel zien waar mijn krachten liggen en waar gewoon duidelijk niet mijn krachten liggen.
Ja, want ik hoorde je net in je verhaal ook al vertellen, hè, dat je dan op de camping bijvoorbeeld meer overprikkeld werd als er dan te veel vriendjes of vriendinnetjes wat van je wilden. Fijn dat er dus voor jou ruimte was als kind, zeg maar, om je ook echt terug te trekken. Dat je ouders dat ook gewoon, toestonden. Of dat jij je daar ook veilig genoeg bij voelde om je inderdaad ook echt terug te trekken. En niet gewoon de hele tijd in die, toch maar met mensen afspreken, modus, zeg maar, te blijven. Is daar in jouw schooltijd of later in je, terwijl je studeerde, zijn daar nog andere dingen bijgekomen wat je opmerkte, waar je misschien tegenaan liep? Of misschien ben ik ook wel benieuwd naar hoe reageerden je klasgenoten, zeg maar?
Ik kan me niet herinneren dat mijn klasgenoten per se heel erg bezig waren met het feit dat ik dan dyslexie had. Op het moment dat ik de diagnose dyslexie kreeg, zei diegene die toetsing, zeg maar, had gedaan ook van ja, we denken wel dat er ook een tikkeltje ADHD, zeg maar, mogelijk zit. Dat is later, op latere leeftijd, denk ik een jaartje of 3 terug, 4 terug, is dat nog een keer opnieuw getest, omdat ik daar graag uitsluitsel over wilde. En toen hebben we gezegd, ja, we zien niet genoeg aanleiding om het label ADHD te geven. Lastig te zeggen. Er zijn wel meerdere dingen die mij opvielen. Ik denk ook wel op het moment dat iets mij niet interesseert, dat het inderdaad meer moeite kost om me daarin te verdiepen. Maar ik denk dat dat wel iets heel herkenbaars is. Iemand die, als we kijken in de klanten die ik bijvoorbeeld help, ja, als ik zeg, jij moet gaan schrijven, dan zie ik sommige mensen zie ik echt verstijven van, ik wil niet schrijven, ik ben veel makkelijker in praten. En de ander die zegt, nee, geef mij maar een laptop, geef mij maar een schrift. En ik kladder zo pagina's lang aan elkaar. Dus het is ook wel juist vinden, wie ben je en wat past bij mij of wat werkt het beste voor mij? Ja, gelukkig zijn we allemaal anders.
Ja, dat is ook heel mooi, want je benoemde het net eigenlijk al, hè, dat je niet zo bent van de labels. En ik ben eigenlijk ook helemaal niet zo van de diagnoses, in ieder geval niet meer. Want ik ben natuurlijk wel opgevoed met diagnoses als ergotherapeut die jarenlang in de reguliere zorg heeft gezeten. Maar eigenlijk zeg je ook heel sterk van ja, als we nou gewoon allemaal gaan kijken naar wat zijn iemands krachten, wat zijn iemands kwaliteiten, waar is iemand goed in, en daar de focus en nadruk op leggen, dan kunnen die andere dingen die gewoon wat moeilijker zijn ook uitbesteed worden of door iemand anders gedaan worden. Of misschien ga je ook helemaal niet dat vakgebied in. En ik snap natuurlijk ook wel dat dat we op onze basisschool, daar krijgen we natuurlijk zo hele algemene dingen geleerd. Maar het lastige is daarvan dat de een dus inderdaad helemaal niks met rekenen heeft of daar niks mee kan. De ander geen talenknobbel heeft en de volgende gewoon niet stil kan zitten, ik noem maar even wat. Omdat die gewoon veel actiever is en veel meer met sport bijvoorbeeld zou moeten doen. Zich veel meer moet uitdagen als stil moet zitten. Dus dat is natuurlijk wel het lastige, dat we in onze maatschappij, zeg maar, ervaren.
Ja, ik denk ook wel, dat hoor ik jou ook wel een beetje zeggen, van je zou eigenlijk willen dat jezelf leren kennen. Weet je, wie ben ik? Waar ben ik goed in? Dat je dat kunt leren op zo'n jonge leeftijd. Dat je snapt dat de een misschien heel veel energie heeft, maar de ander juist ook energie moet sparen. Gewoon eventjes op zijn kamer, met haar Barbies of zijn Barbies moet spelen, zeg maar. En de ander die wil het liefst in bomen klimmen. Wat ik wel nu heel erg merk, is dat dingen waar ik dus vroeger heel erg gelukkig van werd. Dus ik heb vroeger op tekenles gezeten. Nou, dan was ik aan het schilderen. Maar ook, wel ook sportief bezig. Dansen, zingen. Al die dingen waar ik dan vroeger al heel erg van opladen, dat eigenlijk nog steeds zo is. Dat ik soms gewoon de hele dag met een theetje en een dekentje op de bank kan zitten, om gewoon lekker een serie te kijken. En dat ik soms gewoon zin heb om wel naar buiten te gaan, of even te sporten, of lekker met je handen bezig te zijn. Die balans juist vinden van oké, en misschien ook wel juist terugkijken naar waar werd ik vroeger heel erg blij van, heeft voor mij wel tot heel veel antwoorden geleid.
Ja, ik denk dat heel veel mensen vergeten zijn wat ze vroeger al in hun kindertijd leuk vonden om te doen. Omdat er op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan komt er vaak het oordeel overheen. Hè? Dus dat alles inderdaad perfect moet zijn, dat je binnen de lijntjes moet kleuren of dat je iets specifieks moet schilderen. Terwijl misschien moet je gewoon juist je gedachten loslaten en maar gewoon gaan kliederen op het papier. En gewoon om maar creatief bezig te zijn, hè? En om je gedachten inderdaad daarmee te kunnen verzetten. Ik denk dat daar heel veel gebeurt, dat we heel snel verhalen hebben gekregen of zelf gecreëerd hebben. Misschien ook door wat we gehoord hebben in het verleden over dat wat we maakten dan als kind. En dat we daardoor heel veel dingen die we vroeger leuk vonden zijn vergeten. En natuurlijk ook het stukje van we moeten alsmaar volwassen zijn. Dat we niet meer speels en kind mogen zijn. En ik weet nog dat ik gisteren toevallig in het bos was en ik ging een beetje balanceren op een boomstam, weet je wel. Deed het over heen en weer lopen. En ik zat vroeger op turn en ballet. En ik voelde me zo jong en vrolijk en opgeladen. En ik dacht, boah, waarom ga ik niet vaker het bos in? En doe gewoon een beetje zo, gewoon heel casual, zeg maar. Ongegeneerd, hè. Zonder dat ik dacht van, oh, wat zullen die mensen die langslopen wel niet denken. Gewoon lekker even speels zijn. Gewoon.
Ja.
Zonder dat het een doel had of iets dergelijks.
Het is ook moeilijk hoor. Het is moeilijk om jezelf te herinneren aan dat soort dingen. Dus als je kijkt naar, ik denk menig ondernemer die ik ken, die heeft de dag al vol zitten voordat ze er een keer met hun ogen knipperen. En ga dan maar eens proberen om nog die dingen die je laten opladen of die zorgen dat je misschien jouw klanten wel het beste kunt helpen. Of in mijn geval kan ik het meest creatief zijn als ik ben opgeladen, als ik energiek ben. En soms betekent dat dan gewoon dat, even scheid aan die planning. Ik weet dat ik veel te veel te doen heb, maar eigenlijk weet je, of weet ik niet in dit geval, dat ik er beter aan doe om even op mijn spijkermat te gaan liggen. En om dan te denken, ik moet even op mijn spijkermat gaan liggen, want dan word ik weer energieker. Of dan, sommige mensen worden heel moe van een spijkermat. Ik word er energiek van. Om jezelf dan te onthouden dat dan even nodig is, is één. Maar om het dan vervolgens ook nog te doen, ondanks dat je al die dingen hebt liggen, daar loopt het ook bij mij heel vaak op spaak. Want ik denk wel, ik zou er eigenlijk beter aan doen om nu eventjes naar het bos te gaan. Of eventjes een rondje te gaan lopen. Of eventjes op die spijkermat te gaan liggen. Maar de drempel om dan daadwerkelijk ook op die spijkermat te gaan liggen, die is dan nog steeds te hoog. Terwijl je allemaal donders goed weet, dit moet ik niet op deze manier doen.
Ja, en dat is een mooie reminder voor mezelf. Want ik heb inderdaad een spijkermat. Die was ik helemaal vergeten. Dus dank je wel dat je deze als voorbeeld gebruikt. Ik moet even kijken waar ik me gelaten heb. Want ik kan me herinneren, ik vond het ook heerlijk om op die spijkermat te liggen. En dan zeg ik altijd, ik ga er 5 of 10 minuten op liggen en vervolgens lig ik er binnen no time een uur op, omdat het zo ontspannen werkt. Dus dank je voor deze reminder. Zeg, en in jouw levensverhalen, was er een punt of iets dergelijks waarop je merkte van, hé, ik loop vast met iets of ik kom niet verder?
Ik heb twee punten gehad waarbij ik echt gedwongen werd om stil te staan. En toevallig alle twee in examenjaren, mag jij vragen waarom dat in het examenjaar gebeurt. Ik vind het heel logisch, want ik overliep mezelf natuurlijk veel te erg. Mm-hmm. Nou, de eerste keer had ik de ziekte van Pfeiffer in mijn examenjaar. Ja. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar ik ben wel geslaagd, ondanks de Pfeiffer. Snap er nog steeds niks van. En het tweede examenjaar kreeg ik een burn-out. En ook daarin, eigenlijk vanaf dat moment, had ik echt zoiets van, oké, ik heb dingen die niet verwerkt zijn of niet goed verwerkt zijn, waaronder mijn pestverleden. Ik ben 11 jaar lang gepest, dus dat bleef op een gegeven moment, haalde al die gevoelens en al die emoties, die kwamen terug, zeg maar. Dus ik maakte wat mee. Ik ging op vakantie met was eigenlijk niet echt vakantie. Een vriendin van mij ging trouwen en toen moest ik in in dat vakantiehuis moest ik verbleven wij, zeg maar, met z'n allen. En op een gegeven moment was er een feestje de avond van tevoren. En die vriendin van mij, die dus ging trouwen, die zei, maar als je het leuk vindt om nog te blijven, er is hier ook een bed, dan slaap je gewoon hier. En dan brengen we je morgenochtend wel weer terug naar dat appartement. En toen dacht ik, ja, live in the moment, weet je al, doe dit gewoon. Je vindt het leuk om, je vindt het nog gezellig, je vindt het leuk om hier te zijn, blijf. En dat deed ik. Maar toen de volgende ochtend dus teruggebracht werd naar dat appartement, toen zag ik dat de balkondeur open stond. En ik hoorde ze eigenlijk vanaf de grond praten tegen elkaar door dus die balkondeur. En ik belde aan en ik belde nog een keer aan. Vervolgens belde ik nog een keer aan, omdat ik denk, je hoort mij toch? Ik hoor die bel gewoon overgaan. Waar slaat dit op? Nou, liet ze me gewoon buiten staan. Ben ik vervolgens dus teruggereden naar de locatie waar ik dus vandaan kwam. En toen zijn we dus gaan bellen. Van, joh, waar zijn jullie? Want Eva probeert binnen te komen. Ja, nee hoor, we zijn gewoon thuis. Nou, moest ik weer terug. Ben ik uiteindelijk dus binnengelaten. Ik zeg, jongens, waar hebben we zin in vandaag? Zullen we dit of dat gaan doen? En hebben jullie zin om gewoon lekker dagje, weet je wel, langs het zwembad te zitten? En toen zei een van die meiden, die zei tegen mij, jij moet gewoon stoppen met je best te doen. Want wij gaan jou nooit leuk vinden. Wij vinden jou niet leuk, we gaan jou nooit leuk vinden. Dus stop ermee. En toen stond ik wel weer even, want nou, zo'n situatie heb ik dus eerder meegemaakt. Dus toen stond ik wel even met mijn bek vol tanden van, fuck shit, ik heb gewoon echt dingen die ik nog moet verwerken. Gewoon met name richting meidengroepen. Dat voelt voor mij heel bedreigend. Dus als er meerdere meiden in een groep zijn die echt een kliekje vormen, Dan heeft dat heel lang voor mij heel bedreigend gevoeld. En die situatie bracht me dus naar al die gevoelens. Dus toen werd ik echt mee geconfronteerd van, oké, hier moet ik echt wat mee. Want dit gaat mij niet verder helpen op deze manier.
Het was natuurlijk ook een hele heftige uitspraak om te horen te krijgen dat je eigenlijk gewoon niet gewenst bent. Of in ieder geval niet ertoe doet, zeg maar. Dat triggert natuurlijk een heleboel oude wonden.
Dat triggerde het zeker. En ik denk ook wel het gevoel van, je bent niet goed genoeg. Of jouw mening doet er niet toe. Of het gevoel van gezien en gehoord, gehoord worden, gezien worden. Daar liep ik sowieso al tegenaan. Laat staan als je dan zoiets meemaakt. Dus dat kwam er soort van dubbel bovenop. Want ik wilde heel graag leuk, aardig gevonden worden, maar ik wilde ook graag gezien en gehoord worden. En dat was in die situatie absoluut niet het geval.
Mm-hmm. En hoe ben je daar toen mee aan de slag gegaan?
Vanzelfsprekend moet je dan via de huisarts een doorverwijzing krijgen. Nou, dan kom je dus in de specialistische GGZ terecht. Ja, en toen ben ik eigenlijk van psycholoog 1, heb ik 2 jaar gelopen. Toen heb ik het toch weer zelf geprobeerd. Toen was eigenlijk die burn-out een beetje opgelost, zeg maar. Toen was ik daar een beetje overheen. Toen heb ik het volgens mij 2 jaar nog weer alleen geprobeerd. Nou, lukte het weer niet. Weer terug naar een psycholoog. En toen ben ik eigenlijk van... heeft er of nog eentje tussen gezeten, maar doet er verder is denk ik ook niet heel erg veel toe. Maar is er gewoon, ben ik echt van psychologenpraktijk naar psychologenpraktijk. Dus dan was je uitgeleerd bij het een en dan kwam je weer in een volgend traject soort van terecht. Dus van het systeem, zeg maar. Dus je ouders gaan dan een keer mee, je broer gaat een keer mee, je vriend gaat een keer mee, tot aan groepssessies, één-op-één sessies. Ooit heb ik ook nog 1 sessie bij een psychiater gehad, maar dat was allemaal meer omdat ik... Ik had negatieve gevoelens richting mezelf. En dan kom je al snel terecht bij antidepressivum. Mm-hmm. Dan heb je dus een gesprek met een psychiater. Die moet dat uiteindelijk voorschrijven. Dat merkte ik dat dat hem ook niet ging worden. Dus dan ben ik ook weer vrij snel mee gestopt. Dus ja, kortom, ik ben gewoon best wel van verschillende plekken geweest om uiteindelijk... te staan waar ik nu sta. En nu heb ik alleen nog maar een coach waar ik gewoon af en toe dingen mee bespreek. Maar vooral, zoals ze het waarschijnlijk in de zorg volgens mij zo noemen, lichaamsgericht aan het werk. Dus meer minder in het denken en minder in het praten en meer in het ervaren. Ervarend leren. En dat is eigenlijk nog de allerbeste manier voor mij tot nu toe. Ja. Dus het praten erover was nodig om het allemaal te snappen waarom ik me op een bepaalde manier voelde. Maar uiteindelijk het toepassen en ook snappen wat er in je lichaam speelt en dat kunnen vertalen naar wat je op dat moment nodig hebt. Ja, dat vind ik dus nu echt bij die coach. En dat werkt mij wel. Dat werkt voor mij echt wel heel, heel goed. En dan nog, ja, ben ik er ooit? Ik weet het niet. Maar voor nu kan ik wel zeggen dat de gevoelens van gezien en gehoord voelen... Nou ja, uiteindelijk is dat begonnen bij zie en hoor ik mezelf eigenlijk wel.
Ja, precies.
En dat punt, daar ben ik dan nu mee aan de slag om ook te zien wat er in het lichaam speelt en hoe ik dat dus vertaal naar wat ik nodig heb.
Ja, maar Eva, even terugkomend op, je zegt best wel veel verschillende hulpverleners een tijdje gehad. Kon je makkelijk hun vertrouwen en, want ja, als je dan iedere keer weer opnieuw hebt, dan moet je iedere keer weer opnieuw je verhaal beginnen. En ik kan me voorstellen dat je ook niet met iedereen een even, een even goede klik had. Hoe was dat voor jou?
Nou, ik heb dus, wat ik ook zeg, meerdere psychologen gehad, dus is voor mij wel een zoektocht geweest. Ik heb er volgens mij 2 of 3 gehad voordat ik hem de juiste vond, zeg maar.
Ah, zo, ja.
Binnen de praktijk, waar ik dus zeg, hè, dat systeemverhaal, de groepssessies, de psychiater en dan de psycholoog die echt goed bij me passen, dat was 1 praktijk. Dus zij hadden eigenlijk een dossier waarin zij alle gesprekken die ik met mijn 1-op-1 psycholoog voerde, in principe in de grote lijn konden terugvinden. Dus zo iemand van de systeemtherapie ook, dat ik EMDR ging krijgen. Dus dat werkte ook wel. Daarom was er in dat verhaal best ook een overlap. Maar was dat wel een goede praktijk die op meerdere gebieden het direct aanpakte.
Ja.
Maar dat resulteerde voor mij ook wel dat ik met momenten dus 2-3 keer per week wel, ik denk 3 keer per week niet is voorgevallen, maar wel in ieder geval 2 keer per week daar zat. De ene keer 1-op-1 en dan dus met een groepsessie bijvoorbeeld.
Ja. Dan vond je het makkelijk om je open te stellen naar zo'n psycholoog?
Nou, de groep vanzelfsprekend vond ik heel moeilijk. De psycholoog zelf. Ik heb mezelf op een gegeven moment wel gerealiseerd. Als ik niet alles laat zien wat er speelt, kunnen zij mij niet helpen. Dus ik ben gewoon het hele hebben en houden en alles waar ik op vastliep, ben ik wel gaan delen. Ondanks dat ik het wel, ik vond het spannend, maar ik kan dan ook niet zeggen waarom ik dat dan spannend vond. Dus zat het hem dan in dat ik bang was om veroordeeld te worden of beoordeeld te worden? Weet ik niet. Ik heb gewoon gedacht, als ik het niet deel, kunnen zij mij niet helpen. Ja, is misschien te simpel gedacht, maar dat is denk ik wel hoe het ging.
Ja, is wel heel mooi, want je hoort natuurlijk wel vaker van mensen dat, dat ze moeite hebben om inderdaad iemand te vertrouwen, hè? Een hulpverlener te vertrouwen. Want ja, je gaat dan toch je hele ziel, zeg maar, blootleggen. Dus het is mooi dat jij eigenlijk snel tegen jezelf kon zeggen, als ik niet alles hier neerleg, dan kunnen ze me ook niet helpen.
Nee, want dan kunnen zij niet vinden waar de kern van het probleem zit, zeg maar.
Ja. Ja. En je hebt nu dan vooral lichaamsgerichte therapie. Kun je daar iets over delen? Wat doen jullie? Wat heb je geleerd?
Een hele tekenende opdracht vond ik. Dat was open voor interpretatie, want hij zei tegen mij, ik heb een parcours voor je klaargezet. Dus je gaat nu 10 burpees, 3 keer optrekken, een stukje rennen. Dus dat moest ik allemaal achter elkaar doen. Hij zei, hoe zei hij dat nou? Hij zei, dat ga jij doen op jouw beste tijd.
Mm-hmm.
Dus ik zeg, mijn beste tijd. Hoe bedoel je mijn beste tijd? De beste tijd als in het snelste? Beste tijd als in de opdrachten goed doen? Of wat bedoel je met beste tijd? Nee, gewoon jouw beste tijd. Dat ik, dat is irritant. Want ik, hoezo beste tijd? Nou, dus ik dat parcours doen. En ik was klaar. Hij zegt, dan gaan we nog een keer. Ik zeg, wacht even. Dit was niet de bedoeling. Je zei beste tijd. Dit is mijn beste tijd. Ik heb mezelf helemaal het schompens in gewerkt. Ik heb niet de energie nu om nog, weet je al, dit rondje nog een keer te doen. Ja, maar dit is jouw beste tijd. Nou, wat was dus uiteindelijk wat hij mij op dat moment liet realiseren? Op het moment dat ik 100% van mijn energie in 1 opdracht pomp, heb ik niet de energie over om nog een 2e opdracht te kunnen doen. Dus de hele dag door is het doseren en jezelf een soort van bij je inchecken van, oké, heb ik nog genoeg energie om dit te kunnen doen? Of wil ik 100% van mijn energie in deze opdracht stoppen? Dus dat was voor mij wel echt een realisatie van, ik wil overal 100% geven. Dat gaat niet. Mijn beste tijd hoeft niet te betekenen meest snelle. Maar mijn beste tijd kan ook betekenen dat ik tussen die opdrachtjes door even een hap adem neem. En daarna pas weer aan de volgende begin. Dus zo'n snelste tijd is je beste tijd. Dus je beste tijd kan ook. Snap je? Dus dat was een hele gekke... Gekke realisatie.
Wel heel mooi, want het kan ook zijn dat het betekent dat je na afloop van het parcours, zeg maar, nog energie over hebt. Dus dan zal je nog beter moeten je energie moeten gaan verdelen over de oefeningen die je moet doen. Om dan ook nog energie over te houden aan het einde.
Nou, precies. Dus ik ging hem inderdaad nog een 2e keer doen en daarna nog een 3e keer. En hij hield zeg maar de tussentijden bij van oké, je hebt nu er zo lang over gedaan, nu zo lang over gedaan. En het grappigste van allemaal was dat de laatste keer waarin ik voor mijn gevoel het beste of het meeste rust nam, dat mijn snelste tijd bleek te worden. Dus op het moment, dat was eigenlijk dus die realisatie, ik ga overal, in sommige dingen, als een kip zonder kop, loop ik daarop af. Zonder eerst te bekijken van oké, wat heb ik hier? Oké, ik heb deze opdrachten, ik moet het zo doen. Want vanuit gehaastheid ben je ook niet nauwkeurig. Maar dan heb je het wel afgerond. Dus had ik de tijd genomen om even goed te bekijken wat we gingen doen. En goed te analyseren hoe ik daar op mijn beste manier doorheen zou kunnen komen. Dan had ik waarschijnlijk direct de eerste keer al mijn beste tijd gehad. Dus ja, dat zijn van die dingen echt lichaamsgericht van, oh ja, ik ben nu echt kapot, ik kan niet meer. Oké, zo werkt dat dus blijkbaar bij mij in het, als ik aan het werk ben.
Ja, en hoe pas je dat nu toe in het dagelijks leven? Want je hebt nu eigenlijk al een beetje de vertaalslag gemaakt, hè, naar hoe je dat dan kunt zien, ook in je dagelijks leven. Maar hoe pas jij het concreet toe?
Ik heb vanuit dat punt wel voor mezelf een droomplanning gemaakt. Dus dat houdt in dat er altijd een soort van planning op de achtergrond zichtbaar is. Waarbij ik met mezelf afspreek dat ik die blokken eigenlijk alleen maar mag schuiven. Dus laat ik even zeggen dat je bijvoorbeeld, dat is bij mij niet het geval, maar stel even voor de makkelijkheid. Stel je zou zeggen, nou, elke maandagochtend ben ik in mijn bedrijf. Voor mezelf aan het werk. Dus ben ik aan het investeren in mijn bedrijf, hè, in web development. En de maandagmiddag neem ik vrij om te bijvoorbeeld hard te lopen. Nou, dan kan het een keer voorkomen dat ik op maandagmiddag, bij wijze van, dus een afspraak met een klant moet hebben. Omdat dat het enige moment is waarop het bij die klant in die week past. Dat betekent voor mij dat, ik kan dus die maandagmiddag niet sporten. Maar sporten is voor mij belangrijk om goed in mijn vel te blijven zitten. Dus dan moeten we gaan kijken naar waar ik dat blokje ergens anders in de week nog kan passen. Dus dat betekent voor mij eigenlijk dat ik altijd blokken omdraai of verwissel. In plaats van dat ik hem er extra bij zet en mezelf dus weer in problemen breng. Ik neem een uurpauze, ik plan van 10 tot 4 in en ik werk in principe van 9 tot 5. Dus ik heb altijd een uur aan het begin van de dag, een uur aan het einde van de dag nog extra, waarop ik dingen die meer tijd hebben gekost of er tussendoor zijn gekomen, nog kan inplannen. Dus dat zijn voor mij die kleine regeltjes, die tools, die dingetjes die ik dan toepas om te zorgen dat ik mijn energie gedoseerder kan uitsmeren over de week.
Ja, mooi. En jij bent ook heel erg van de structuur, hè? Dat hoor je ook terug in dat je met blokken werkt en met bepaalde vaste tijden en dergelijke. En hoe doe je het als je nou eens overprikkeld raakt? Bijvoorbeeld nadat je 2 uur een online call hebt gehad met een klant. Wat pak jij dan of wat werkt voor jou eigenlijk om meteen weer je energie terug te krijgen als je overprikkeld bent?
Dus daar ben ik dan ook gewoon eerlijk in, is dat ik dat dus heel moeilijk vind. Dus ik heb dan voor mezelf wel die blokken van, nu ben je aan het werk voor klanten, nu ben ik aan het werk voor mijn bedrijf, nu ga ik sporten. Maar om dan inderdaad, wat ik ook eerder zei, hè, dan die reminder te krijgen van, het is nu beter als ik even ga wandelen, of het is nu even beter om wel op die spijkermat te gaan liggen, of ik voel wel van, het zou eigenlijk beter zijn als, maar ik doe het niet. Dus het is ergens, ben ik daar dan nog wel zoekende in van, hoe zorg ik nou dat als ik voel van, ik kom er niet uit, mijn hoofd zit vol, er wordt te veel van mij gevraagd, hoe kom je dan weer terug? Dus ja. Iemand zei ook laatst van, je hebt passief ontspannen en actief ontspannen.
Ja.
En daar probeer ik dan nu een beetje voor mezelf duidelijkheid in te krijgen van, wat is dan actief ontspannen? Wat ga ik dan doen? En wat doe ik als ik passief ga ontspannen? Dus ga je een rondje hardlopen of ga je puzzelen? Ga je een film kijken of ga je het bos in? Ja. Dus dat daar heb ik dan vooralsnog geen antwoord op.
Ja. Ja, en ik denk natuurlijk dat het ook altijd heel bepalend is hoe je dan het bos in gaat. Hè? Als je dan inderdaad heel hard gaat lopen in het bos. De vraag is, in wat voor manier ben je dan aan het ontspannen? Hè? Want als je dus heel snel wandelt of heel snel loopt, wat wij in Nederland over het algemeen best wel doen. Waar je hartslag dus alsnog best wel van omhoog gaat. Je bloeddruk en dergelijke ook. Je ademhaling wat sneller wordt. Dan ben je eigenlijk niet per se bezig met echt ja, je zenuwstelsel tot rust brengen. Oftewel echt diep ontspannen.
Ja.
Wil niet zeggen dat dat niet goed is. Hè, want dan ben je dus gewoon heel goed bezig op sportief vlak. Maar daar zitten nog wel wat nuances in, zeg maar. Dat vind ik wel altijd heel interessant om te horen en te zien. En ik hoor natuurlijk ook al vaker terug dat mensen dan, als ze ontspannen, de hele dag Netflixen. Wat helemaal prima is om te doen een keer, zeg maar. Alleen dat mensen gewoon niet bewust zijn hoeveel cognitieve, hè, mentale capaciteit het nodig heeft om te Netflixen. En dan zeggen mensen, nee, kijk alleen maar van die simpele series, daar hoef je niet over na te denken. Maar je hebt nou eenmaal gewoon mentale processen nodig om überhaupt een serie te kijken, hè? Om te luisteren naar wat ze zeggen, om de ondertiteling te lezen, om de beelden te verwerken. Dus als je het dan hebt over overprikkeling, bijvoorbeeld, als je brein dus al overprikkeld is en je gaat dan dus eigenlijk Netflixen, ben je eigenlijk niks positiefs aan toevoegen.
Nee, nee. En ik denk ook wel, zeker in de huidige samenleving. Dan gaan we weer scrollen op TikTok of we gaan tot in de treuren, zeg maar, scrollen op Reels of op Insta of zo. Ja, dan denk ik ook, zeker bij TikTok, ik weet niet waarom, maar dat algoritme dat heeft mij of zo. Maar dan kijk ik even op en dan denk ik, oh, ik wilde eigenlijk nog dit of dat doen, maar ik ben alweer een uur verder. Ik ben een uur filmpjes aan het kijken. Oh nee, weet je wel. Terwijl, ja dat is echt heel lastig. En ook, daar ben ik, nou oké, moet ik eigenlijk zeggen, daar probeer ik mee te stoppen. Maar ik heb ook een langere periode dat ik dan bijvoorbeeld een serie aan het kijken was op de tv en dat ik dan met mijn telefoon in mijn hand nog op Pinterest zat te scrollen naar inspiratie voor logo's, voor websites, voor nou ja, zelfs zoiets praktisch als outfits of kleding, combinaties die ik dan nog eventueel kon dragen die week daarop. Ja, en dan was ik met twee dingen tegelijkertijd bezig en dan vond ik het verrassend dat ik niet had ontspannen dat weekend. Dan denk ik, ja, volgens mij is het heel logisch waarom dit gebeurt. Weet je wel, waarom je nog steeds niet terug ontprikkeld bent.
Ja, ons brein is helemaal niet gemaakt om te multitasken. Dus al die opmerkingen die wij vrouwen vooral heel vaak krijgen, hè, dat wij als vrouw toch allemaal moeten multitasken en wij dat dus ook jarenlang doen, is eigenlijk een kwestie van dat je brein daarmee zo overvordert dat op een gegeven moment je brein ook echt op tilt slaat en zegt het kan niet meer. En of dat dan in de vorm van een burn-out is of dat je iets anders krijgt, geloof me, daar ben ik al lang achter gekomen door mijn eigen gezondheidsverhaal natuurlijk.
Ja.
Maar wij zijn niet gemaakt om twee dingen tegelijk te doen. En het is veel fijner en veel beter om je focus op één taak te doen. Inderdaad, of dat is tv kijken, of dat is op je Pinterest, zeg maar, zitten. Maar allebei tegelijk, dan doe je eigenlijk allebei niks. Dus dan kan je eigenlijk gewoon allebei laten, want dan heeft beide geen zin.
Nee, precies. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel. Heb ik eigenlijk net even te laat mezelf gerealiseerd, denk ik. Want dan had ik misschien wel veel dingen ook kunnen voorkomen. Zeker in mijn jeugd.
Ja, en ik denk ook wel dat het heel interessant is. Want je benoemde het natuurlijk niet voor niets. Deze tijd met al die social media kanalen. En het worden er steeds meer. En de algoritmes zijn er natuurlijk op gemaakt dat we zo lang mogelijk blijven plakken en ook nog de leukste filmpjes krijgen. En ik herken het natuurlijk, ik zie allemaal van die leuke reisfilmpjes en heel grappige ertussen dat ik echt denk, hoe verzinnen ze het? Maar daardoor blijf je natuurlijk wel makkelijker hangen. Maar wat ik vorig jaar heb gedaan is, ik ben bijna 2 weken offline geweest van social media. Dus ik had alleen WhatsApp. En normaal vind ik WhatsApp verschrikkelijk. Maar ik had alleen WhatsApp en daar was ik 's ochtends 2 minuten of zo op. Even mensen beantwoorden wat ik die nacht aan appjes had gekregen. Hmm. En daarna dacht ik zo, en nu kan ik niks meer doen. Dus toen stond ik op en ik had een energie. En mijn hoofd was helder. En ik ervaarde zoveel positieve voordelen Dat is echt bizar en zou je eigenlijk gewoon eens mee moeten maken zelf. Om te kijken hoe het dan is en of je dan nog snel overprikkeld raakt. Want je hebt natuurlijk ook een beroep wat heel erg veel schermtijd is. Hè? Met mm-hmm. online calls en op de website coderen en dat soort dingen. Dus ik zou wel heel benieuwd zijn als je dus inderdaad die TikTok-apps en zo hè, van je telefoon af zou gooien. Wat dat dan zou doen. Mm-hmm. Met je.
Dat is ook wel. Ik pretendeer natuurlijk met mijn bedrijf dat als jij dat je alleen een marketingstrategie kunt bouwen op het moment dat je kijkt naar hè, waar je zelf goed in bent, waar je energie van krijgt. En dat het niet allemaal zo pitch perfect moet, waarin je volledig perfecte regels van het algoritme volgt. Dus dat betekent ook voor mij dat daar een zoektocht aan vooraf is gegaan. Want op het moment dat jij iets, laat ik het zo zeggen, een marketingstrategie die werkt eigenlijk alleen goed als je hem consistent en consequent kunt toepassen. En dan moet je gaan kijken naar wat werkt voor mij en niet wat werkt voor mijn conculega of iemand die op Instagram heel groot is. Dus volgens mij hebben we dat gesprek ook al een keer eerder gehad. Toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, of tenminste ik meen dat jij dat ook gezegd hebt, van eigenlijk zou ik willen dat er niet een los account is voor Eva, een los account voor mijn bedrijf, een los account voor mijn podcast. Maar dat het gewoon Eva is, Eva punt. En Eva heeft heel veel verschillende kanten en heel veel is meer dan alleen ondernemer. Of meer dan alleen een vriendin of een dochter, ja, whatever. Dat ik ook zelf al heel lang die accounts gewoon één account wil maken. En vanuit daar gewoon alles wil gaan delen. Maar goed, dat heeft voor mij geresulteerd dat ik niet meer zichtbaar ben op Instagram. Maar dat ik alleen nog maar op LinkedIn zit. Dus het is ook wel, soms zijn we onszelf zo aan het opleggen van, we moeten een podcast hebben en op LinkedIn en op Instagram en een nieuwsbrief en we moeten nog op de website blogs plaatsen en we moeten, jezus, wat moeten wij allemaal veel van onszelf? Laten we eventjes een strategie gaan bouwen die niet alle 20 accounts waarop je zichtbaar moet zijn, zogenaamd moet zijn, moet gaan bijhouden, maar dat je gewoon effectief gaat kijken naar hoe kan ik voor mezelf een strategie bouwen die ik volhoud. Dus wat je zegt, voor mij geldt dat dat ik eigenlijk minder bezig moet zijn met al die verschillende accounts, maar dat geldt voor mijn klanten ook. Dus de tip om af en toe gewoon even te detoxen van al die schermen, daar ben ik ook echt zeker groot fan van. Je kan beter zeggen, ik ga nu effectief gewoon 3 maanden achter elkaar flink in de 2-3 keer per week posten. En dan haal ik daar al mijn, wat je doel ook is, mensen, gasten voor je podcast of mensen die jij op je gezondheidsplatform wil hebben. Of in een ander geval, misschien zijn er wel, heb je wel een online cursus die je wil aanraden waar je dan graag mensen in wil hebben. Nou, ga dan 2-3 maanden effectief gewoon die marketing inzetten en pluk daar dan de 2 maanden daarna lekker de vruchten van. En ben dan weer gewoon een periode weer zichtbaar, waardoor je weer je klanten of binnenhaalt. Of je zegt, ik ga nu effectief gewoon 3 maanden lang, e-mail marketing vol krijgen met mensen die een beetje geïnteresseerd zijn. En dan hoef ik daarna alleen nog maar te focussen op die e-mail marketing. Dat is wel hoe marketing werkt. Gewoon op momenten dat je de energie hebt, pak hem. Ga dan even goed aan de slag en zorg gewoon dat je hem zo insteekt dat je daarna die follow-up in de klantreis weer goed hebt. En dan voelt het ook makkelijker om te detoxen, bedoel ik, hè? Ja.
Eigenlijk zeg je dus ook heel mooi dat je je cyclus als vrouw bijvoorbeeld kunt volgen in je ondernemerschap. En dat je dus als je in je lente en zomer zit, qua cyclus, dat je dan veel meer energie hebt, dat je dan dus veel meer projecten kan oppakken, dat je veel meer kan voorbereiden en kan afronden, want zodra je richting de herfst en daarna de winter is natuurlijk de periode dat je ongesteld bent, dan hebben we vaak veel minder energie, dan gaat de energie in ons lijf ook gewoon naar hele andere gebieden. En dan hebben we ook veel minder behoefte om zichtbaar te zijn, om outgoing te zijn, om afspraken te hebben. Mm-hmm. Dus als je dan natuurlijk die voorbereiding al hebt gedaan, dan is dan het werk zeg maar veel minder. En ik hoop en ik geloof dat we daar veel meer naartoe mogen bewegen in deze maatschappij. Mm-hmm. Dat we ook die cyclus aan beweging mogen gaan volgen. Zeker als je de gezondste versie van jezelf wilt worden of wilt zijn. En ik heb, ja, hè, je hebt net in de afgelopen 50 minuten mooi kunnen delen hoe jouw reis eigenlijk is geweest om een gezondere versie van jezelf te worden. Je hebt ook aangegeven dat je nog niet daar bent waar je graag wil zijn. Dat je nog steeds een aantal dingen hè, op de plank hebt liggen qua zoektocht. Hè, hoe je vooral dan met je overprikkeling om kunt gaan en wat je dan doet. Maar ik denk ook dat je daarnaast heel mooi zei van, hoe werkt dat nou? Hè? Mensen weten heel goed wat goed voor ons is, maar we doen het niet. En ik denk dat dat een collectief probleem is, want dat hoor je en zie ik bij iedereen terug. Want in principe weten we allemaal dat rust belangrijk is, dat een wandeling belangrijker is als op de bank ploffen en Netflixen. En dan is het vaak zo dat er eerst iets heftigs aan vooraf moet gaan voordat we echt de stap nemen om ja, daarin een verandering in gang te zetten. En ik denk dat bewustwording daar stap 1 is. Hè? Dat we steeds meer mogen leren dat als we preventief naar gezondheid kijken, hoeft die zware stap, die klap, die hoeft niet te komen. Als we maar leren luisteren, hè? Want ons lichaam geeft heel ver vooraf al die signalen aan. En als we daar met z'n allen een beetje meer bewustzijn in kunnen creëren, onder andere door bijvoorbeeld dit soort podcastopnames, dan heb ik dan is mijn missie al deels geslaagd om anderen daarin te inspireren in die reis om toch iets gezonder te zijn. Al is het maar om een kleine verandering of een kleine aanpassing in je gedrag te doen of in je dagelijks leven of in je manier van werken of ontspannen. Ik wil jou heel erg bedanken, Eva, voor dat je je verhaal wilde doen. Leuk om ook wat meer nog over jou te horen. Ik ken je natuurlijk al best goed en al best lang. Maar ook leuk om gewoon eens eventjes zo met jou een podcast op te nemen.
Eens, ja. Super, nogmaals super bedankt dat ik te gast mag zijn.